Ja, prachtig om zo bij elkaar te zijn. Gefeliciteerd. Nu ben je verbaasd. Pinksteren wordt wel gezien als de geboortedag van de kerk, dus hebben we met elkaar een feestje. Als het geen Pinksteren was geweest, waren wij hier nu niet geweest vandaag. Want Pinksteren was het moment waarop de kerk begon. En de discipelen van Jezus, toen apostelen genoemd, vanaf dat moment in Jeruzalem, over de hele wereld ging, uiteindelijk ook ergens op enig moment in Nijkerk aankwamen. En hier het evangelie, het nieuws van Jezus, bekend werd. Pinksteren, mooi om dat met elkaar te mogen vieren vandaag. Een feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En daar valt heel veel over te zeggen. Kan niet allemaal vandaag. Een feest van vuur, van kracht, van spreken in andere talen, van missiedrang, van verandering. Het is in ieder geval een keerpunt in de manier waarop God met ons mensen omging. En vandaag wil ik met je inzoomen op één zo'n beeldsverhaal in de Bijbel over Pinksteren. Het verhaal, het beeld van water. Anne had het er net al over. En niet zomaar water, maar stromen van levend water. Dat is de Bijbelse metafoor voor het levendgevende werk van Gods Heilige Geest. En dat metafoor komt uit een uitspraak van Jezus. Die staat opgetekend in het evangelie van Johannes. En dat wil ik beginnen met jullie te lezen. Johannes 7 vanaf vers 37. Dan staat dit. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, kom ik zo op terug, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Vandaag neem ik jullie mee op een reis door de Bijbel om je de grote lijnen, maar ook de verborgen schatten van dit kleine stukje citaat van Jezus te laten ontdekken. En we zullen straks beginnen bij het eerste boek in de Bijbel, bij Genesis, om vervolgens uit te komen bij Openbaringen, en dat in 20 minuten. Nou, maar door het verhaal heen zullen we zien dat Gods verhaal van dus het eerste boek in de Bijbel tot aan het einde van de Bijbel het verhaal is dat hij water, levend water aanbiedt aan een dorstige wereld. En dus ook aan jou en mij. Laten we beginnen. De tekst, even de context waarin Jezus deze uitspraak doet. Er stond daar in de tekst op de laatste dag het hoogtepunt van het feest. Het gaat hier om het Loofhuttenfeest, zo lezen we eerder in het hoofdstuk. En dat moment is door Jezus niet willekeurig gekozen om deze uitspraak over de Heilige Geest te doen. Het Loofhuttenfeest, dat was een vreugdevol feest. Het herinnerde het oude volk Israël dat ze 40 jaar lang door de woestijn hadden moeten trekken. En dat God hen in die tijd telkens weer opnieuw voorzag. Van eten, manna, leiding gaf, bescherming en ook water. En tijdens dit Loofhuttenfeest zijn de Joden gewoon om te gaan wonen in tenten, buiten of op de hoogste plek van je huis, op je dak. En dat deden ze om aan te tonen, om te beseffen dat hun bestaanszekerheid niet zat in huizen van steen, maar in de afhankelijkheid en in de nabijheid van God. En even een leuk klein uitstapje, als je door oude binnensteden in onze tijd nog loopt, dan zie je soms ook huizen die klaarblijkelijk door Joodse mensen zijn gebouwd. Zo zie je hier op dit plaatje het oude stadhuis van de gemeente Amersfoort. En zie je de bovenkant van het huis, dat het plat is en dat er een soort omheining omheen zat. Dat verraadt dat dit een door een Joods iemand gebouwd huis is. Want ze deden dat zodat ze met het Loofhuttenfeest een tent konden bouwen op de hoogste plek van hun huis. En daar de week van het Loofhuttenfeest de hele week konden wonen. Ze wonen dan niet in een huis, maar verbleven die hele week, weer of geen weer, in een tentje op het dak om het Loofhuttenfeest te vieren. Nou, kijk maar eens om je heen. Als je in andere steden, in Utrecht of Amsterdam rondloopt, zul je ook veel van dit soort huizen vinden waar dus voor oorsprong Joodse mensen woonden. Het Loofhuttenfeest was een bijzonder ritueel. Het feest duurde 7 dagen en elke ochtend werd er een waterplengoffer gebracht. En wat gebeurde er dan? De priesters gingen met kruiken als deze. De overlevering zegt dat het ook gouden kruiken waren, maar dat durfden we hier niet neer te zetten. Hè, Rianne? En die kruiken werden dan gevuld bij de bron van Siloam en werden in een processie naar de tempel gebracht. En bij die processie werden de psalmen gezongen en werd Jesaja geciteerd. En dan werd er in de tempel het water met wijn op het altaar gegooid. Dat was een offer wat hoorde bij het Loofhuttenfeest. Maar de Joodse traditie heeft op een gegeven moment, op de allerlaatste dag van die 7 dagen, dit echt nog groots uitgebreid. Dat deden ze in herinnering van een oude profetie, waar ik het straks met je over ga hebben. En wat gebeurde er dan op de laatste dag? Dan kwamen er vaten en vaten en vaten uit die bron. En dan werd die op het altaar gegooid. Zoveel dat uiteindelijk het water afklotste van de tempeltrappen aan de oostkant naar beneden. Zoveel water werd er op dat moment, stromen van water werden op dat moment geofferd. En op dat moment, op de laatste dag van het feest, terwijl het water klotst en de lofzangen klinken, roept Jezus in de tempel: laat wie dorst heeft bij mij komen om te drinken. Hij zet zichzelf neer als de vervulling van die oude traditie. Te midden van een prachtig religieus ritueel staat hij daar en zegt: ik ben de bron. En hij zegt er nog iets bij. Vanuit hem gaat niet alleen water stromen, maar hij gaat het zo laten stromen dat het ook vanuit ons, wie in hem gelooft, gaat stromen. Schokkend voor de toehoorders in die tijd. En voor de Joodse leiders godslasterend waarschijnlijk. En de woorden van Jezus zijn niet uit het niets gegrepen. Hij zegt er zelfs bij, we lazen dat net, zo zegt de schrift. Om echt te begrijpen wat Jezus hier doet, moeten we helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Ik neem je mee naar het allereerste vers van de Bijbel. Daar staat dit. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was woest en doods. En duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. Chaos, woest en doods. En water hier kun je je voorstellen als een oceaan die gevaarlijk dendert. Ik weet niet of je ooit aan de Middellandse Zee of aan de oceaan bent geweest. En water is prachtig, maar het kan ook ontzettend levensbedreigend zijn. Als je in de verkeerde golven terechtkomt, is het dodelijk. Maar God ging vanuit die chaos orde scheppen. En die nieuwe orde daarover en water, hoe water daarin een rol speelde, lezen we in 1 hoofdstuk verder, in Genesis 2. Dan staat er in vers 10, er ontspringt in Eden, in het paradijs, de Hof van Eden, een rivier die de tuin bevloeit. En verderop vertakt ze zich in 4 grote stromen. Water is van iets woest en chaotisch, is in één keer een ordelijke rivier geworden die stroomt over de hele aarde. God brengt orde aan en geeft leven in doodse chaos. Misschien is dat wel in één zin het verhaal van de hele Bijbel. De rivier die hier in Eden wordt genoemd is niet even een soort leuk geografisch detail. Nee, de rivier staat ook ergens voor. Ze is het beeld van Gods zorg. Het beeld van Gods levendgevende aanwezigheid. Vanuit de tuin, de Hof van Eden, stroomt die rivier naar de hele aarde. Dat wordt bedoeld met die 4 takken die worden genoemd in Genesis 2. En die hof, die tuin van Eden, die staat voor Gods aanwezigheid. Later is ook de hele tabernakel en de tempel gebouwd als een afspiegeling van die Hof van Eden. Een plek van overvloed, van rust en van harmonie. De rivier die uit Eden stroomt, is een symbool van God zelf, zijn zegen, zijn voorzienigheid. Maar we weten dat het misging in de Hof van Eden. Adam en Eva na de zonde werden uit de Hof van Eden gezet, staat er in Genesis. En zij werden aan de uit de Hof van Eden gezet, let op, aan de oostkant. Dat lijkt een onnozel detail, maar dat is het niet. De toegang werd afgesloten voor de mens. En dat betekent dat er geen water meer naar het oosten stroomde. De mens verloor zijn directe verbinding met de bron van het leven. Iets van dat woeste en doodse van het begin van Genesis 1, voor de schepping, dat komt terug. Het levende water stroomt niet meer van God uit over de hele aarde uit. Geen leven meer overal, maar in plaats daarvan ziekte en dood en lijden. En sinds die tijd zoekt de mens, soms bewust, soms onbewust, naar water. Wat onze dorst kan lessen. Naar iets wat ons echt leven geeft. Want de dorst zit diep in ons hart. We gaan iets verder. Ons verhaal door de Bijbel. En ik wil met je naar de profeet Ezechiël. Dat is een beetje zo'n vergeten verhaal in onze Bijbel. Ezechiël krijgt in hoofdstuk 47 en de hoofdstukken ervoor, krijgt hij een visioen van een nieuwe tempel. Maar je moet weten, Ezechiël krijgt dit visioen terwijl hij in ballingschap zit. En ballingschap, dat staat symbool voor die afwezigheid van God. Dat staat symbool voor de gevolgen van de zonde voor het volk Israël. En ze waren in ballingschap en hun tempel, de plek van Gods aanwezigheid in hun leven, was verwoest. En daar, op die plek, in ballingschap, midden in de woeste en doodse omgeving waarin Ezechiël zich bevond, krijgt hij een visioen over een nieuwe tempel. En ik lees met jullie uit hoofdstuk 47 en ik doe dat in een verkorte versie. Ik sta af en toe wat stukjes over, want er loopt ook nog een klok naar beneden daar. Maar je ziet op het beeld dat ik ga lezen. Hoofdstuk 47. Toen bracht de man, een engelfiguur, mij, Ezechiël, terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen en het stroomde naar het oosten. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. En daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden en het water kwam tot mijn knieën. En hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden en het water kwam tot mijn heupen. En nog eens 1000 el en toen kwam het water en werd het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaardbare rivier. Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. En elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. En de vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Even een klein uitstapje nog. Dat vis, dat leven overstromen en dat allerlei visgoed. Hier hebben de vroege christenen het idee van een visje als teken van volgers van Jezus vandaan. Uit deze profetie. Dus de eerste volgende keer dat je hem achter op je auto plakt of die juist afhaalt, dan weet je waar dat symbool vandaan komt. Maar wat een verhaal hier. Van Ezechiël. Zie je iets terug van die Hof van Eden? Alsof de Hof van Eden weer een beetje wordt hersteld. Er stroomt weer water naar de oostkant, waar God de tuin had afgesloten. En dit beeld is een profetisch beeld dat het levend brengende water vanuit God zelf weer gaat stromen. Alsof het een voorbode is dat Gods aanwezigheid weer leven gaat brengen onder de mensen. Het is dit visioen, dit verhaal geweest, wat de Joodse traditie heeft aangespoord om op die laatste dag van het Loofhuttenfeest zoveel water op het altaar te gooien dat het werkelijk de tempel aan de oostkant uit ging stromen over de trappen van de tempel. Maar hoe dan ook, Ezechiëls visioen laat zien waar Gods water stroomt en gaat stromen, waar levend water gaat stromen, komt genezing. Herstel, nieuw leven. Zelfs op plekken waar het dood lijkt, zoals de Dode Zee. En wie daar ooit geweest is, weet, dat is zo zout, daar kan echt niets in leven. En bovendien, Ezechiël krijgt de uitnodiging om te zwemmen in dat levendgevende water. Nou, met deze beelden en dit verhaal in ons achterhoofd keren we terug naar Johannes 7. En daar staat Jezus in de tempel, het centrum van geloof en van hoop. En van Gods aanwezigheid. En daar zegt hij, kom naar mij en drink. Uit je binnenste zullen stromen van levend water vloeien. En Jezus zegt hier dus twee dingen. Allereerst, dat hij de tempel is. Dat hij de plek van de tempel als bron van water gaat innemen. Niet langer is Gods aanwezigheid gebonden aan een gebouw. Nee, het gaat om een persoon. En wie dorst heeft, gaat niet langer naar de plek, maar naar Jezus zelf. En daarnaast zegt hij nog iets bijzonders. Dat de waterstroom die bij Ezechiël uit het heiligdom komt, volgens Jezus gaat komen uit het hart van iedere gelovige. Stel je dat voor, wie in hem gelooft, wordt zelf een bron. Een bron waaruit levend water gaat stromen. Ik denk dat het daarom is dat Paulus later ook in zijn brieven ons een tempel van de Heilige Geest noemt. Ons lichaam als tempel van de Heilige Geest. Ons lichaam is bedoeld om een bron te zijn van waaruit, zoals water stroomde uit de tempel, ook water mag stromen dat levend brengt in onze omgeving. Niet om onszelf ons beter te laten voelen. Ja, het is mooi als je de Heilige Geest ervaart en daar rust en troost in vindt. Maar er is meer. De Heilige Geest is ook bedoeld om dode dingen om ons heen levend te maken. Om orde te scheppen. Om het land te voeden. En om uit te delen. Nou, Pinksteren is het moment waarop de belofte van Jezus in Johannes 7 werkelijkheid wordt. De dag die wij vandaag vieren gaat hier dus over. En op die dag toen in Jeruzalem waren de discipelen bij elkaar. En plotseling horen ze een geluid als een stormwind. En verschijnen vurige tongen boven hun hoofden. En ze worden vervuld met de Heilige Geest. En vanaf dat moment zijn het geen gewone mensen meer. Ze spreken met meer moed. Ze getuigen met meer kracht en ze doen wonderen. Ze brengen leven zoals de rivier in het visioen van Ezechiël leven bracht in de Dode Zee. De Geest van God stroomt uit hen als levend water. Het brengt leven, het brengt orde in chaos. Wat in de tempel gebeurde tijdens het loofhuttenfeest, gebeurt nu voortdurend. Niet meer 7 dagen per jaar, maar dag in, dag uit door de volgers van Jezus. En Jezus geeft die kerk ook een opdracht. Hij zegt er ook bij, verspreid dit goede nieuws tot aan de einden van de aarde. Het leven, het herstel van mij moet door jou heen als levend water vertakt worden zoals die 4 takken... in Genesis. En in de Geest is daarmee niet een statisch bezit voor ons. Het is een dynamische stroom. De Geest van God en de kerk werken samen om het goede nieuws van Jezus te verspreiden. En zoals ik net al zei, als dat niet was gebeurd, hadden wij hier vandaag niet gezeten. Maar wij kunnen dat nooit perfect doen. We hebben afgelopen 2 weken... Ik zei net al iets over in Mozaïek 2 mensen begraven. Dus hoezo levend water? Hoezo water dat levend brengt en nieuw leven schept op dode plekken? Ik neem je mee naar Openbaringen 22. Het einde van de Bijbel. Over die tijd dat alles door God goed wordt gemaakt. En God heeft daar een beeldspraak voor. Openbaringen 22 staat dit. Hij, God, Jezus is dat. Jezus deed de openbaring aan Johannes. Jezus liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. En het stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. Pinksteren is een voorbode. Maar de cirkel wordt pas echt rond als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid worden. Zo lezen we hier. Maar wat is het mooi, hè, om dit zo te lezen. Ook hoe Openbaringen zo ongelooflijk mooi past op dat wat we in Ezechiël lazen. Wat in Eden begon, in de Hof van Eden begon, vindt uiteindelijk hier in Openbaringen zijn voltooiing. Alleen er is geen tempel meer, want God zelf is de tempel. En de rivier stroomt in het nieuwe Jeruzalem, op de nieuwe aarde, midden over het plein, langs de levensboom die elke maand vrucht draagt. Geen dood meer dus, geen vloek, geen honger, geen verdriet, alleen leven vanuit God zelf. God zorgt voor de orde, voor de voeding en deelt dit met ons. De Bijbel, ik hoop dat ik je dat kon laten zien vanochtend, de Bijbel begint en eindigt met water dat leven geeft. Van Genesis tot Openbaringen spreekt Gods diepe verlangen om mensen te laten leven in volheid, zonder dorst. En hij verlangt ernaar om met die mensen te wonen. Samen te zijn in zijn nabijheid. Dat is de boodschap van de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. De droom van de Hof van Eden, de droom van God, wordt werkelijkheid. De belofte van Ezechiëls visioen wordt vervuld. En de woorden van Jezus klinken als een uitnodiging verderop in vers 17 van Openbaringen 22. En dat is dus een van de allerlaatste teksten uit onze Bijbel. En daar zegt Jezus dit: de geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Wat betekent dit alles nou voor ons op Pinksteren vandaag? Nou, allereerst dit, denk ik. De geest is er voor jouw dorst. Misschien voel je je vandaag leeg, moe van het leven en je zoekt naar richting. Je zoekt naar betekenis. Misschien is Psalm 42, die Anna net citeerde, wel jouw psalm. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Je hart hunkert naar iets wat je omgeving, wat de wereld je niet geven kan. En dan zegt Jezus tegen jou: kom naar mij en drink. En je hoeft niet volmaakt te zijn. Je hoeft niet eerst alles op orde te hebben. Het enige wat je nodig hebt is dorst. En dan mag je, zoals het hier zo mooi wordt gesymboliseerd door deze bron, als Jezus de bron is van alles, dan mag je je gewoon daaronder je openstellen. En dan wil Hij de hemel openen en je hart vullen. Hoor ik het nou regenen buiten? Kan niet mooier. Zo wil Gods geest, zo wil het levende water van Jezus zelf jouw dorst vullen. Maar zie je wat er gebeurt hier? Dit is het verhaal van de Heilige Geest. Op een gegeven moment word je zo vol dat het gaat overstromen. Maar ik zie hier ook nog een laag die nog niet overstroomt. En misschien ben je zelf wel gevuld, maar verlang je naar om meer te kunnen delen. Meer te kunnen delen van die goedheid van God die Hij aan jou heeft gegeven. Weet je, en vaak houdt ons iets tegen. Maar weet dit, het begint niet jouw bediening, jouw roeping, jouw leven met Jezus, je verlangen om voor Hem iets te betekenen, begint niet met kracht, met jouw inspanning. Het begint met dorst. Het begint niet met presteren, maar met openstaan. Het begint niet met moeten, maar het begint met een groot, diep verlangen. God zoekt geen reservoirs, maar doorlaatbare mensen. Geen opslagtanks, maar kanalen. Hij zoekt harten die bereid zijn om te ontvangen en te geven. En dat is de uitnodiging van het Pinksterfeest, ook vandaag. Een uitnodiging om te komen met al je dorst, met alles wat er in je is, wat droog is en wat levend water nodig heeft. Maar het is ook een roeping voor ons als kerk om te delen, te geven, te laten stromen. En durf jij vandaag te bidden, Heer, ik verlang naar meer van u. Vul mij met uw geest. En durf je ook te zeggen, Heer, maak mij tot een bron van leven voor de wereld om mij heen. De kerk in de wereld is bedoeld om alles te zijn wat de rivier in het visioen van Ezechiël was. We voeden de hongerigen, we zorgen voor de weduwe, de wezen en de vluchtelingen en we verkondigen hen het goede nieuws van Jezus. Wij zijn als kerk geen heilige bijeenkomst in een heilig gebouw. We zijn een rivier die naar het oosten toe, door alle droogte en alle woestijn heen, zich gaat vertakken om over de hele wereld levend water te brengen. Dat is onze roeping. Zijn wij daar klaar voor? Zijn wij klaar als kerk om vrijmoedig te durven getuigen van wie Jezus is tegen een generatie waarvan we het gevoel hebben dat we steeds en steeds meer hongerig zijn naar Jezus. Waarvan de jongeren zeggen, geef me Jezus hem alleen. Mijn gebed voor ons als gemeente is dat de hemelen openbreken. Dat Gods geest wordt uitgestort in ons hart. Dat wij worden wakker geschud, misschien met een zacht begin door iets van Gods geest te ervaren, maar dat uiteindelijk wij zo gaan overstromen dat er geen dorheid meer is in onze omgeving. Ik sluit af met deze woorden van Jezus. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Mag ik je vragen om te gaan staan? En we gaan met elkaar bidden. En ik wil het ministry team vragen om alvast naar voren te komen. Heer, u kent ons zoals we hier zitten en zoals we hier staan. U kent de dorre en dorstige plekken in ons hart. En ik bid u, Heer, kom met uw Heilige Geest en vervul ons op die plekken met uw levendbrengende water. Heer, raak aan die plekken die woest en doods zijn geworden in ons diepste binnenste. U kent mij. U weet waar ik uw vergeving, uw genade, uw herstel zo heel hard nodig heb. Heer, we strekken ons uit naar meer van uw geest. Niet omdat we zo nooit genoeg hebben. Nee, Heer, u geeft ons genoeg. We strekken ons uit omdat wij gehoor willen geven aan uw oproep om te delen. Misschien moet ons hart wel kleiner worden. Kleiner voor de dingen van onszelf. Zodat het eerder gaat overstromen van de dingen van u. Heer, geef ons de mogelijkheid, het vermogen om te zeggen, uw genade is ons genoeg. Heer, laat ons hart overstromen naar anderen, zodat de wereld ziet dat droogheid en dorheid niet het laatste woord hebben. Dat de dood en ziekte niet de eindbestemming zijn, maar een tussenstation. En dat u leven wilt geven tot in eeuwigheid. Dat op die dag alle tranen van ons gezicht zullen worden weggeveegd. En dat wij ons mogen laven, mogen drinken van die rivier van leven die u laat stromen. Ik bid u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan weer dat lied zingen. Breek de hemelen open. En als je tijdens dit lied het verlangen hebt dat iemand met je wil bidden om Gods geest in jouw droge, dorre tijd. Of misschien heb je wel een verlangen om meer te durven uitstappen en wil je een nieuwe gave van Gods geest ontvangen? Kom dan naar voren hier naar ons ministry team. Zij staan voor je klaar om met je te bidden. Er is niets mooiers dan te weten dat Gods geest in je woont. En daarvan te mogen overstromen in je leven. En laten wij een kerk zijn waar straks iedereen van zegt, daar stroomt levend water.